Hallo allemaal, mijn naam is Paul Buitink en welkom bij weer een nieuwe Holland Gold video. Ik zit hier vandaag in het huis van de moeder van Jan Nieuwenhuis. Jan Nieuwenhuis is hier natuurlijk ook al geweest, een vriend van de show. Dus ik wil in ieder geval even de moeder van Jan bedanken dat ik hier vandaag dit gesprek mag opnemen. Met niemand minder dan Thomas Bollen.
Leuk om hier te zijn, Paul.
Ja. Jij hebt Jan gesproken bij ons laatste event, wat we georganiseerd hebben vorige week in Leusden. En daar sprak je met Jan over een fantastisch artikel wat jij hebt geschreven samen met Martijn van der Linden, lector New Finance aan de Haagse Hogeschool, en Bas Dommerholt van de AFM. Alleen het artikel had hij op een persoonlijke titel geschreven. En dan jij. In het artikel gaat over hoe wij als belastingbetaler mogelijkerwijs weer miljarden moeten gaan betalen om het bankensysteem te redden. En ik denk, nou, daar moet ik met Thomas over praten, want dit is fascinerend en interessant. Dus gaaf dat je zo snel tijd hebt kunnen vinden om hierover te praten met mij. Welkom.
Ja, leuk.
Even over jou nog. Jij bent onafhankelijk journalist. Je publiceert onder meer voor Follow the Money. Je was, moet ik zeggen, voor mij een rots in de branding tijdens de coronacrisis. Omdat jij als een van de weinigen het lef had om tegen het narratief te schrijven en kritisch te zijn over allerhande maatregelen die over ons werden uitgestrooid. Van avondklok tot QR-bewijzen, verplichte vaccinaties. Je ging er ook gewoon heel goed op in van wat is wettelijk mogelijk, wat is juridisch mogelijk. Dus daar wil ik je nog even voor bedanken.
Ja, dat is volgens mij de rol van journalist. Hè? De status quo bevragen. Tenminste, dat vind ik het leukste om te kijken van waar is de macht en die macht, daar moet je kritische vragen aan gaan stellen.
Ja.
En vandaar ook dat ik me nu bezighoud met die centrale banken. Want daar ligt toch wel veel macht op dit moment.
Ja, want even over je artikel. Het slaat redelijk in als een bom. Iedereen deelt het en het doet veel stof opwaaien. Ga even terug naar het moment van een paar weken geleden dat Klaas Knot een brief stuurde aan Kaag. Want daar begon het eigenlijk allemaal.
Daar begon het mee.
Wat gebeurde?
Ja. Kijk, die centrale bank, dat is een groot instituut, onafhankelijk, maar ontzettend bepalend in wat er in onze wereld gebeurt. Ze hebben de afgelopen jaren een heel ruim monetair beleid gevoerd. Veel geld gecreëerd, hè? Hun geld. Daar komen we straks nog over te spreken, want het is technisch detail. Maar op dit moment zitten we met inflatie.
Ja.
En dat is eigenlijk de echte taak van die centrale bank. Om die inflatie stabiel, zelf gedefinieerd op 2%.
Daar. Ja, 2%. En we hebben nu 17%.
En we zitten nu enorm buiten de proporties.
Klein afwijzing, ja.
Maar dat betekent, nou, de centrale bank, als je hun primaire instrument gaat bekijken, dat betekent de rente omhoog gooien. En daarmee willen ze afremmen dat er krediet wordt verleend. Ze willen mensen aanmoedigen om meer te sparen, minder uit te geven. En op die manier hopen ze dat de inflatie wordt beteugeld.
Ja.
Nou, daar kunnen we ook weer allerlei vraagtekens en kanttekeningen bij plaatsen. Maar dat is wat gebeurt. En omdat die rente omhoog gaat, dreigt nu de centrale bank voor het eerst sinds 1932, dat hebben we geverifieerd bij de DNB zelf, verlies te gaan maken.
Dit jaar?
Volgend jaar waarschijnlijk, in de komende periode.
Ja.
Dus dit jaar wordt er al verlies gemaakt, maar de verliezen zouden zo ver kunnen oplopen dat het eigen vermogen van de centrale bank niet meer genoeg is om die verliezen de komende jaren op te vangen. En dat de centrale bank dus een negatief eigen vermogen zou krijgen. Gewone bedrijven mogen niet opereren met een negatief eigen vermogen. Voor de centrale bank kun je allerlei uitzonderingen maken, want het is een bijzonder instituut. Maar die centrale bank wil zich graag wel presenteren als een gewoon verstandig AAA bedrijf. Zijn de regels zo dat zij dat in principe ook niet mogen. En heeft hij nu alvast een brief gestuurd naar Kaag van hou er rekening mee dat je straks echt ook daadwerkelijk uit het staatsbudget geld moet reserveren dat naar de DNB moet om het eigen vermogen aan te vullen. En dat zou dus echt betekenen dat er direct belastinggeld van het staatsbudget naar DNB.
En over hoeveel geld praten we weer?
Miljarden.
Kun je dat specifiek maken?
Nou, wat Knot in die brief heeft aangekondigd is dat hij verwacht dat hij de komende tijd 9 miljard verlies gaat maken.
En de komende 3 jaar of zo?
3 jaar, tot 2026. En het eigen vermogen is nu 11 miljard met speciale buffers. Dus ze zouden er nu volgens deze berekeningen net niet aan toekomen dat de belastingbetaler moet bijstellen. Maar als je even gaat doorrekenen, nu staat de rente op 0,75%. Als die rente verder wordt verhoogd naar 2, 3, misschien wel 5%, dan lopen die verliezen echt veel harder.
Dan heeft het over tientallen miljarden voor de Nederlandse belasting.
Dan gaat het gewoon, 10 miljard per jaar zou de DNB verlies kunnen maken in de jaren. Nou ja, als je dat gaat voor enkele jaren gaat hebben, dan zou het echt betekenen dat er miljarden moeten worden bijgestort.
Ja, en wat me ook dan verbaasde was dat Knot in die brief aangaf dat hij verrast werd door de hoge inflatie.
Ja.
Ben jij verrast door de hoge inflatie?
Nou, ik was verrast door die uitspraak.
Ja.
En met mij meerdere mensen. Ik heb natuurlijk op de achtergrond ook veel mensen over gesproken die zeggen van ja, dat is wel iets te makkelijk, omdat je eigenlijk als DNB heb je gewoon de taak om dit goed te monitoren. Nou, ze hebben heel lang nu rente laag gehouden obligaties opgekocht. Misschien moeten we daar zo even wat langer bij stilstaan. Maar op het moment dat dan die rente omhoog zou gaan, viel het te verwachten dat er ook verliezen aan zouden komen. En ja, Knot zegt dan, het gaat nu wel heel hard omhoog, die rente. Maar ik zou op zijn minst willen zeggen, je moet met alle scenario's rekening houden. En ik ga er ook vanuit eigenlijk dat intern die risicoafdelingen ook die analyses hebben gemaakt.
Dus als je een beetje cycli volgt en de historie kent, dan weet je dat aan het einde van een lange cyclus waar we nu zitten, dat er een punt komt dat inflatie zwaar oploopt en dat die rente omhoog moet. Na 40 jaar rentedalingen is het op zich logisch te veronderstellen dat die rente weer een keer omhoog gaat. Maar Knot werd daardoor blijkbaar volledig verrast. Dat vind ik op zich discutabel.
Ja, ik denk niet dat hij echt volledig verrast.
Hij pretendeert verrast te zijn.
Maar hij schrijft wel op, we zijn verrast door dat het zo hard stijgt. En daardoor lichten we u nu in. Je kunt wel zeggen, ik moet zeggen dat doordat DNB zo transparant is, want ze hebben dus die brief geschreven 9 september aan Kaag. Ze hebben hem zelf op hun website gezet.
20 september.
En wat er gebeurde was dus, daardoor is het zo gaan rollen. In België hebben mensen die brief gelezen. En de Belgische Centrale Bank, die is dus niet alleen in handen van de staat, maar die is voor 50% in handen van gewoon private aandeelhouders. En dat aandeel van de Belgische Centrale Bank wordt verhandeld op de beurs. En die zagen dat Nederlandse bericht van, hey, in Nederland gaan ze verlies maken. Wacht eens even, we zitten met z'n allen in het Europese bankenstelsel. Dus de Centrale Bank van België, die gaat ook verlies maken. Wij gaan verkopen. En toen is die koers, die is gewoon keihard naar beneden gedonderd. Het is gewoon binnen enkele dagen 50% ervan af. En even die directeuren van de Belgische Centrale Bank, die hebben de handel stilgelegd. Die hebben een speciale persconferentie ingelast om ook te gaan vertellen dat zij verwachten dat de Belgische Centrale Bank ook verlies gaat maken de komende jaren. En dat het ook daar wellicht kan oplopen dat het eigen vermogen van ook de Belgische Centrale Bank negatief gaat worden.
Dus die efficiënte markthypothese die we allemaal leren op de middelbare school en de universiteit, dat markten eigenlijk alle informatie al tot ze hebben genomen, kan in een prullenbak. Want iedereen had kunnen aanzien komen eigenlijk dat die rente omhoog zou gaan. Ja. En dat dus centrale banken het moeilijk gaan krijgen. En dus centrale banken die voor de helft in eigendom zijn van private investeerders, die hebben zitten slapen, die private investeerders.
Die waren verrast.
Ja, maar die hadden ook dit kunnen bedenken.
Die hadden dit ook kunnen bedenken. Maar dus hier is het van, die marktpartijen, die hadden dus niet bedacht. Want ze hebben, anders hadden ze daarna gehandeld.
Ja.
Knot, die heeft het misschien intern wel bedacht, maar die heeft nu ook gezegd van ja, ik moet in ieder geval nu Kaag waarschuwen. En ik snap wat dat betreft vanuit de Nederlandse bank gedacht wel dat hij niet opschrijft. We hadden dit natuurlijk 5 jaar geleden zien aankomen, want dan krijgt hij daar wel kritiek op.
Ja.
Dus hij heeft het zo verpakt. Maar ik denk zelf dat er binnen DNB echt wel mensen zitten die al een paar jaar geleden hebben gezegd van, wat nou als die rente naar 5% gaat? Wat gaan we dan doen?
Ze hebben toch allemaal statistici in dienst die allerlei toekomstvoorspellingen doen. En dan op dit gebied zouden ze dan dat niet doen. Waarschijnlijk zijn daar ook misschien wel klokkenluiders die dit al lang hebben gezegd intern en nooit werden gehoord of zo.
Ja, maar je moet ook bedenken, die hele inrichting van dit systeem, die is gewoon heel ingewikkeld. Dus je hebt de Europese Centrale Bank, daar worden rentebeslissingen genomen. Daar wordt het monetair beleid bepaald. En dan zit Klaas Knot, die zit als een van de vertegenwoordigers van al die landen van de Centrale Bank, zit hij daar in dat comité. Knot heeft ook al jarenlang eigenlijk gezegd, jongens, die rente zo laag houden voor die lange periode. Dat quantitative easing programma, hè, dat opkoopprogramma.
Daar is er kritisch over geweest, klopt.
Waar die centrale banken hebben continu staatsobligaties en bedrijfsobligaties opgekocht. Om eigenlijk de kredietverlening in de maatschappij te stimuleren.
Maar hij heeft wel voorgestemd al die jaren.
Hij heeft wel, ja, uiteindelijk heeft hij ingestemd.
Heeft hij ook soms niet ingestemd?
Volgens mij is er niet echt een hele openbare stemming, dat je precies weet wie wat
zoals bij de Fed, hè, kan je precies zien wie dissenting was en wie niet.
Maar het is algemeen bekend dat de Duitse en de Nederlandse centrale bankpresident eigenlijk al wel langer zeggen, ja, dat we
ja, maar ja, dat is toch voor de bühne als je wel iedere keer gewoon met kruisje tekent. Hè? Dat, hoeveel is dat waard dan?
Ja, dat weet ik niet precies.
Maar laten we dan even induiken nu op de balans van de DNB. Want er zijn ook een aantal interessante dingen te noemen waar je ook over schreef. Allereerst, leg even uit, nu die rentes omhoog gaan, wat dat betekent dan voor de winst- en verliesrekening van de centrale bank?
Ja, nou, de centrale bank heeft een balans, net zoals een gewone bank of een gewoon bedrijf. Er staan assets en liabilities op, ja, de bezittingen en de verplichtingen. En als die assets bijvoorbeeld in waarde dalen, en die liabilities,
verplichtingen, dat is een Nederlandse
verplichting. Oh ja, en de verplichtingen die blijven gelijk. Ja, dan ontstaan er problemen. He, dan komt je bedrijf normaal onder water te staan. Nu is een centrale bank, heeft wel zo'n balans, maar is eigenlijk ook een heel bijzonder soort entiteit. Want die kan geld maken, he, het basisgeld, de centrale bankreserves en het contante geld wat wij gebruiken. Dat is eigenlijk het basisgeld waarop ons huidige geldsysteem is gebouwd.
Ja.
En dan moeten we ook niet verwarren met het geld wat wij op een bankrekening hebben staan. Hè. Dat is eigenlijk de tweede laag die daar bovenop is gebouwd. Maar als we dan kijken naar dat basisgeld, dat kan de centrale bank kan dat bijmaken. En dat is de afgelopen 8 jaar volop gebeurd met dat quantitative easing programma. Ja.
De kwantitatieve verruiming.
Kwantitatieve verruiming. En wat ze hebben gedaan is binnen het bankaire stelsel dus obligaties opgekocht. Staatsleningen en bedrijfsleningen. En die zijn op de balans gekomen als assets van de centrale bank.
Ja.
En in plaats daarvan zijn centrale bankreserves op de balans gekomen van de private banken in ons systeem. Bij de Rabobank, ABN en ING.
Ja, van enkele tientallen miljarden, wat ze vroeger hadden, tot honderden miljarden aan reserves, wat ze nu hebben.
Als je naar het hele centrale bankensysteem gaat kijken, dan was in 2015, toen was er ongeveer 235 miljard aan centrale bankreserves in het hele Europese bankensysteem. En op dit moment zijn dat 4000 miljard.
Oké, dus niet van tientallen naar honderden, maar van honderden miljarden naar duizenden miljarden reserves. Okay.
Dus in het Engels trillions en in het Nederlands biljoenen.
Ja.
4 biljoen reserves.
Ja.
Aan de andere kant, bij de centrale bank, staan daar nu die assets. Dat zijn die staatsobligaties, bedrijfsobligaties. Maar die zijn gekocht toen de rente laag was.
Of zelfs negatief.
Soms negatief. Dus dan kregen banken de partijen die leenden, hè, dus die obligatie uitgaven, die kregen dan negatieve rente daarop. Maar bij die obligaties zit het wel echt negatief, weet ik niet.
Volgens mij wel. De Nederlandse overheid gaf soms obligaties uit met negatieve rente. Die werden dan niet direct aan de centrale bank verkocht. Want dat is natuurlijk een monetaire financiering. Die werden verkocht in de private sector en doorverkocht.
Ja.
Maar per saldo zit er nog steeds een negatieve rente op.
Maar volgens mij heb je gelijk. Er zijn een aantal negatief verkocht, maar er zijn ook nog een aantal positief. Nou, Nederland heeft dus juist, ook omdat we dus streng ons opstelden in die crisis van, maar we willen niet aan schuldendeling doen en risico's delen met Italië en Spanje. Daar hebben Duitsland en Nederland zich best wel hard gemaakt van, Nederland koopt Nederlandse staatsobligaties, Italië koopt Italiaanse staatsobligaties.
Ja.
En we gaan het niet verrekenen met de normale verdeelsleuting binnen het Europese bankenstelsel van de centrale bank. Dus Nederland heeft nu die Nederlandse staatsobligaties, die dus een hele lage rente hadden, negatief. Maar laten we per saldo zeggen, een aantal net boven nul, een aantal net onder nul. Die 0%...
Kortom, rendeert voor gemeten.
Staat op die balans
en
je krijgt er geen inkomsten op. Nou, dat was jarenlang geen probleem. Want al die centrale bankreserves die die banken hadden, die moeten ze dus stallen bij de centrale bank. Hè? Dat staat dus op de liability kant van die centrale bank. De verplichtingen.
Ja.
En daar moesten die banken die moesten daarvoor betalen. Omdat die negatieve rente er was. Dus normaal, als je geld, het centrale bankgeld stalt bij de centrale bank, als commerciële bank zijnde, dan ontvang je daar rente, kreeg je daarop. Nou, toen die rente negatief was, dus -0.5%, toen ging dat die banken, die moesten dan betalen om dat te stallen. Dus dat was voor de centrale bank een inkomstenbron. Dus ze hadden, wat dat betreft,
ze aten van twee walletjes.
Ze kregen nul inkomsten op die obligaties, maar die banken die kregen ook geen rente en die betaalden rente. Dus het was break-even, maakte zelfs een klein beetje winst. En de koersen van die opgekochte obligaties, die gingen omhoog.
Ja. Dus, maar die waarderen ze toch niet tegen marktwaarde?
Die waarderen ze niet tegen marktwaarde. Maar stel dat je ze zou verkopen, dan zou het wat opleveren. Dus dat waren eigenlijk dan voor de centrale bank, als je het als bedrijf gaat bekijken, goede tijden.
Ja. En toen kregen we als volk ook gewoon dividend, toch? De Nederlandse overheid heeft ook dividend gepakt de afgelopen jaren.
Ja. Okay. Ja. En die dividend, dus dat moet je ook zo zien. Eigenlijk is die centrale bank van oudsher is de creator, de basis van ons geld, van ons geldstelsel. Die managt eigenlijk dat het betaalsysteem en het geldstelsel goed functioneren. En daar komen inkomsten van en die gaan naar de staat. Zo moet je dat eigenlijk seniorage. Ja. De macht om dat geld te creëren, dat komt ook het volk toe.
Ja. Ja.
Maar nu,
nu komt ie,
is de situatie omgedraaid. Die obligaties die niet renderen, die staan nog steeds op die balans van die centrale bank. Aan de andere kant staan daar nu die centrale bankreserves, die grote bult in het hele eurosysteem, dus 4000 miljard. En nu gaat die rente omhoog, 0.75%. Nu moet de centrale bank geld betalen aan die banken voor die reserves. Die banken eigenlijk in hun, die hebben ze gekregen als bijwerking van dat hele QE-programma. Dat was ook
maar dat is lekker een makkelijk cashje dus voor commerciële banken.
Ja, ja, dat is, want dat geld, dat doet niks, hè? Dus dat ligt gewoon, dat staat gewoon op een rekening bij de centrale bank. Doet die bank, de commerciële bank doet daar voor de rest niets mee. Dat is het geld wat ze gebruiken om elkaar te betalen. Hè. Dat moet je zien als interbankair geld. De centrale bankreserves zijn het geld waar banken elkaar mee betalen. Dus als jij bij de ING zit, ik zit bij de Rabobank en ik maak geld naar jou over, hè, dan geef ik dat door aan mijn bank. Dan maakt de Rabobank aan de achterkant centrale bankreserves over naar de ING. En dan krijgt gewoon jouw tegoed op de ING-rekening bijgeschreven.
Maar dat was toch ook het hele idee van het monetaire transmissiemechanisme, dat tijdens de periode van lage inflatie, althans er was natuurlijk wel hoge niet meetbare inflatie of hoge assetinflatie, maar laten we even het narratief van de centrale bank volgen. In de jaren voor COVID was er relatief lage inflatie en probeerden ze die depositorente te gebruiken om banken te stimuleren meer uit te lenen. Namelijk door een boete te zetten op het aanhouden van te veel reserves en daar een negatieve rente op te zetten, konden ze banken stimuleren om juist meer uit te lenen. Is dan niet zo dat het nu de andere kant op werkt? Juist door banken te belonen voor die reserves, gaan banken minder uitlenen en zal die economie misschien afkoelen en zal die inflatie misschien gaan zakken? Is dat niet een beetje waar de centrale bank op hoopt? En is dat wellicht dan niet een nobel doel waarvoor we met z'n allen een paar miljard moeten betalen als belastingbetaler?
Ja, dit is, dan raak je eigenlijk de kern van hoe werkt dat monetaire beleid? Hoe werkt die monetaire transmissie tussen die verschillende soorten geld? En dan is het dus belangrijk om te bedenken dat we die centrale bankreserves hebben en het contant geld, dat is de basis. Dat wordt de centrale bank maakt dat geld ook. En daarbovenop hebben we het bankaire geld, de tegoeden die jij en ik bij de bank aanhouden, die wij gebruiken in het dagelijkse betaalverkeer. Dat is het geld wat wij als samenleving eigenlijk als geld zien. Hè? Die tegoeden zijn ons geld geworden. Die centrale bank die is ook afhankelijk van die commerciële banken om eigenlijk meer krediet te verlenen of minder krediet te verlenen, waardoor de geldhoeveelheid in de samenleving wordt aangepast. Dus als commerciële banken veel krediet verlenen, dan komt er meer geld bij. En dat zou dus inflatoir kunnen werken. Dat was ook de gedachte achter het hele monetaire beleid de afgelopen jaren. Dus lage rente, dan maakt het makkelijk voor banken om krediet te verstrekken. Want zij geven dat door. Dat is de veronderstelling, hè? Dat ze dan ook goedkoop krediet aanbieden in de markt. En dat je lage vergoeding krijgt op sparen. Dus dat mensen ook niet gaan sparen, maar dat ze veel gaan uitgeven. En dan ja, krijg je...
Ja. Ze kunnen die economie aanjagen.
Op dit moment proberen ze tegenovergestelde... eigenlijk het ontmoedigen dat die banken krediet verstrekken. Maar zij doen dat allemaal met de rente... en met de hoeveelheid reserves die in het systeem zitten. En dat is eigenlijk heel goed om te bedenken... dat daar dus een stapje tussen. Dat moet met elkaar communiceren. Alleen of het dat ook altijd doet, dat is zeer de vraag. En dat komt omdat je allerlei beleidsmiddelen hebt... waarbij die reserves wel een doel spelen... en waarbij die reserves geen doel spelen.
Ja.
Want het is dus het interbankaire geld. Banken hebben gewoon... centrale bankreserves nodig om elkaar te kunnen betalen. En dat, maar daar hebben ze eigenlijk maar een klein beetje voor nodig. Want
ja, dus eigenlijk, gelukkig is het nog niet te laat, hè, voordat dit gaat gebeuren. Voordat die welvaartsoverdracht andermaal gaat plaatsvinden van het volk naar de banken. Want banken gaan hier dus van profiteren. Centrale banken moeten worden gecompenseerd door het volk. Zijn er allerlei manieren die je kunt bedenken om dit niet te doen. Hè? Als eerst noem je in je artikel, je zou natuurlijk ook gewoon... het beleid, dat ruime beleid van de afgelopen jaren... met die overvloed en reserves zou je kunnen terugdraaien. Dus in plaats van kwantitatieve verruiming... zou je als ECB kunnen beginnen met kwantitatieve verruiming. Hè, toen Twan Huis aan Lagarde vroeg van... Verkrapping. Verkrapping, ja, goed iets zegt. Dus je zou die kwantitatieve verkrapping kunnen gaan doen... wat Twan Huis aan Lagarde vroeg. Hè, en zei, ja, in due course, it will come. Dus ja, waarom gaat de ECB niet gewoon... die balans afbouwen, reserves terughalen uit het systeem... weer bezittingen, staatsobligaties, bedrijfsobligaties... terugverkopen aan het systeem... en op die manier minder reserves hebben... dan wordt dit probleem kleiner,
ja.
Of niet?
Maar daar zit die transmissiestap die je nu nog overslaat... is de invloed van de hoeveelheid reserves... voor banken als incentive om wel veel geld uit te lenen of niet. Dus het idee is, hè, vroeger wat je gewoon... een reserve eist. Dus je moet als bank een bepaalde hoeveelheid reserves aanhouden. Ja. En dat zijn die centrale bankreserves. Vroeger was dat goud in een kluis. Of andere bezittingen. Dus je hebt die reserves in die kluis. En dat is een verplichting voor die banken. Dus het idee is, als er te weinig reserves zijn... moeten die banken bij gaan lenen. Als dat heel goedkoop is, kunnen ze dat makkelijk doen. Dan gaan ze meer krediet verstrekken. Als het heel duur is, dan gaan ze dat niet doen. En dan rem je daarmee de kredietverlening af. Maar door dat QE heb je nu dus een hele overvloed aan reserves in dat bankaire systeem. Dus al die banken, die hebben eigenlijk heel veel reserves. Want die kunnen ze niet uitlenen. Hè? Dat is een apart circuit.
Ja, want je hebt reserves en je hebt excess reserves. Hè? Wat is het Nederlands ervoor?
Ja, dus je hebt de reserve requirement, ja. Minimum reserves.
En dat is helemaal niks nu, want dat is maar 1%.
Dat is 1% verplichting. En daarbovenop hebben ze dus hele grote bult met excess reserve, overtollige reserves.
Ja.
En die zitten in dat systeem. Dus het... oude manier van monetair beleid voeren... dat echt een restrictie is op die banken...
Ja.
Die bestaat niet meer.
Maar over die overtollige reserves... gaan banken dan die rente krijgen?
Daar krijgen ze die rente. Daarom is het zo'n grote kostenpost. Zelfs bij 0,75%. Omdat dat er...
wordt het 4.000
miljard.
Met een beetje.
Gaat dat gewoon naar die banken toe.
Dus je kunt door die reserveverplichting te verhogen... van 1% naar... bijvoorbeeld 10%, komen minder reserves in aanmerking voor het krijgen van rente. Dus dat zou een oplossing zijn, die verplichting omhoog gooien.
En je kunt een aantal dingen hier doen. Jij opperde net, de eerste is het opdweilen gewoon van die reserves.
Ja, dat lijkt me de meest voor de hand liggende.
Ja, en dat betekent gewoon die obligaties weer verkopen aan die banken... of aan andere partijen die
voeden hebben. Wie dan ook.
Als je dat gaat doen nu, dan stort die markt... verder in. Want ja. Dat is namelijk, het gaat echt om miljarden. Als er is nu. Er is jarenlang een grote opkoper in de markt geweest. Als die nu al die spullen weer gaat verkopen. Ja, dan heb je.
Maar dat is kortom, dat hele kwantitatieve verkrapping gaat er ook niet van komen. Dus ook het hele beleid van de ECB al die jaren. Toen ze dat uitvoerden, hadden ze waarschijnlijk ook wel door van ja, dit is gewoon Hotel California. Weet je, je kunt het wel inchecken, maar je kunt er niet meer uit. Dus je kunt dit gewoon niet terugdraaien.
Ja, dat, zeker nu met die hoge rentes ook nog erbij. Je bent alles tegelijk aan het doen. Je zou eigenlijk denken, je moet eerst die verkrapping doen. Dan ga je pas de rente omhoog doen.
Ja.
En wat dat betreft is het dus de verrassing van de inflatie... waardoor nu die rente omhoog is. En je eigenlijk dan ook zit met die waardepapieren. die eigenlijk minder waard zijn dan toen ze zijn aangekocht. Omdat als die rente hoog is, dan is de waarde van een obligatie waar 0% rente op zit, die gaat naar beneden. Die is veel lager geworden. Dat zijn, zeg maar, omgekeerde relaties. Ja. Dus dat verkrappen, zoals je nu zegt, dat is eigenlijk geen optie zonder de markt zo erg te verstoren dat de prijzen omlaag.
Ja, want dat zet een bom onder de euro. Enerzijds gaan dan de centrale banken enorm veel verlies leiden op die bezittingen. Want die gaan ze dan verkopen. Die prijs gaat naar beneden. Er wordt een verlies voor de centrale bank. En anderzijds gaan daarmee de marktrente omhoog. En wordt het helemaal moeilijk voor de Italiërs van deze wereld om zich te financieren.
Ja, je krijgt te veel in één keer. Dus dat lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat ze op die manier gaan afbouwen. Maar dus die reserves die zitten daar in dat bankaire systeem. Maar hoe kun je daar op een andere manier eigenlijk mee omgaan? Dat je niet per se op al die reserves rente moet betalen. Maar dat je wel nog die transmissie van dat monetaire beleid hebt. Want de gedachte nu is, we moeten die rente uitbetalen over die reserves. Want dan gaan die banken gewoon die reserves laten staan.
Ja, incasseren. Gaan ze weer als een malle geld uitlenen.
Dan gaan ze heel veel geld uitlenen. Maar die logica daartussen, dan gaan ze dus bijvoorbeeld centrale bankreserves aan elkaar uitlenen voor lagere rentes dan de rente nu van 0,75. Want als je die niet zou krijgen, stel je krijgt daar niks op, dan gaan ze hem elkaar aanbieden voor 0,25. Dus dan is het idee dat de centrale bank invloed heeft op die rente, is dan weg. Dus dat is ook, je moet hier ook bedenken, het is een soort van idee hoe het werkt. En dat moet ook in stand worden gehouden. Dus ja. we zijn wat dat betreft een pad ingeslagen dat het nu zo werkt. Sinds 2008 is het monetair beleid eigenlijk helemaal veranderd ten opzichte van hoe het daarvoor ging. Zeker in de VS ook.
Ja.
Dus we moeten ook gewoon dat beeld in stand houden. Maar wat je dus wel kan doen, is die reserve requirements omhoog gooien, wat jij zei. Ja. Dan moeten alle banken altijd meer reserves aanhouden.
Ja.
Dat maakt het systeem in die zin veiliger. Ze hebben meer reserves aan. Maar het zorgt er ook voor dat dan die excess reserve niet meer excess zijn. Dat zijn dan gewoon minimum reserve. Dus die zijn niet meer, daar kunnen ze niet meer zo vrij mee omgaan. En dat zou dus ook de kredietverlening kunnen afremmen op die manier.
Dus dat zou best wel een voor de hand liggende oplossing zijn.
Zou een voor de hand liggende oplossing.
Dit nemen wij dinsdag op. Woensdag gaat onze lieve cameraman Renko dit al publiceren. Omdat het de beste cameraman is van Nederland. Producer moet ik eigenlijk zeggen, doe man's tekort. Donderdag is de persconferentie, dus morgen als mensen het kijken van Lagarde. Lagarde heeft jouw artikel natuurlijk uitgebreid gelezen. denk jij dat zij inderdaad zoiets gaat aankondigen? Want de ECB kan dus bepalen dat die reserveverplichtingen omhoog gaan, toch?
Ja, dat kunnen ze bepalen. Banken. En ze kunnen nog iets bepalen. Ze kunnen ook zeggen, we gaan over een deel van die reserves geen rente meer uitbetalen. Want dat is een cadeautje. Het is een cadeautje voor de banken. Dat gaan we niet doen. Want dit is veel te voordelig.
Dat heet tiering, hè? In het Engels.
En dat hebben ze vanaf 2019 tot begin september toegepast. En dat werd toegepast toen rente negatief was. Want toen dachten ze, ja, als we die banken echt laten betalen voor die grote hoeveelheid reserves, dan wordt dat echt een te grote verliespost voor die banken. Dus we gaan ze helpen. En ze krijgen eigenlijk wat dat betreft gewoon een mazzeltje toegeschoven. Ja. We veranderen die regels. Je krijgt gewoon
Toeval dat ze dat in september...
Nee, ze hebben gewoon echt gedacht, we moeten het verdienmodel van die bank overeind houden.
Arme banken.
Maar nu slaat het naar de andere kant door. Door die stijgende rentes ga je eigenlijk cadeautjes geven op die reserves. Die gewoon, daar gebeurt niks mee. Daar lopen die banken ook geen risico op. Dat is gewoon
En zoals Keynes ooit zei, van mij in de jaren 30 of zo, dat het gek zou zijn als als commerciële banken iets zouden verdienen op die reserves. Want ze mogen blij zijn dat ze überhaupt in zo'n systeem mogen opereren en dat zo'n centrale bank het systeem veilig houdt. Dus ze moeten daar absoluut ook geen vergoeding voor verwachten.
Ja, want als we het niet zouden doen, geen requirements, 0%, je doet maar wat, dan krijg je allemaal onveilige banken. Dus het idee daarachter is van dit systeem is zoveel veel veiliger. En die veiligheid, die zorgt ervoor dat wij allemaal die banken vertrouwen. En daar verdienen die banken aan. Ja. Dus banken, doe even fair. Betaal ook even mee aan de onderhoudskosten. Maar je ziet dat het dus ook heel politiek is. Want Keynes, die had dit als uitgangspunt. En de Chicago School, die zei, ja, reserve requirement. Dat is een soort van verkapte belasting voor banken. Want anders kunnen ze nog veel meer geld creëren, uitlenen. Dat is ook wel een beetje gestoeld dan op een ander begrip van hoe dat systeem precies werkt. Want die centrale bankreserves worden niet meer uitgeleend. Dat is gewoon echt een apart circuit. Dus dat verandert het ook wel.
Het zou misschien werken in een volledig vrije free banking wereld, waarbij er geen depositogarantiestelsel is en banken zoveel mogelijk kunnen uitlenen wat ze willen, maar dat het publiek altijd het recht heeft om gewoon geld weg te halen. En als jij toevallig zo stom bent geweest om aan zo'n bank geld te lenen, dan ben je de sjaak.
Ja.
Maar in zo'n wereld leven we niet.
Nee,
want het staat bol en stijf van de garanties, impliciet en expliciet. Dus dat gaat hier niet op. Maar dan eventjes advocaat van de duivel. Allereerst, de afgelopen jaren heeft de DNB toch ook gewoon een dividend uitgekeerd aan de staat. Als ze dat niet hadden gedaan, dan hadden we dit probleem misschien niet gehad. Dus het volk heeft afgelopen jaren toch ook geld ontvangen.
Ja, als je puur naar dat management gaat kijken, dan zou ik kunnen zeggen, ze hebben niet genoeg geanticipeerd. Ze hadden meer achter moeten houden om nu deze benarde positie voor zichzelf te voorkomen. Maar het is
en tweede, de banken gaan natuurlijk ook nu, ik hoorde Bunk al, die gaat meer rente betalen. En ook andere banken kondigen dat al aan. Uiteindelijk als je als commerciële bank 75 basispuntjes kunt cashen voor niks, dan ga je proberen zoveel mogelijk reserves te scoren. En dus heb je een incentive als bank om je spaarrente voor je depositohouders wat te verhogen. Dus zorgt dat er niet uiteindelijk voor dat het weer terugvloeit naar de spaarders?
Dit is het idee, maar je ziet het al, dit is 0,75 en nu krijg je 0,25 een maand later op je rekening. Dus er blijft gewoon heel veel aan die stok hangen bij die bank.
Bij het kartel, ja.
Kijk, als je zou zeggen, die transmissie is heel direct. Alles wat de centrale bank nu uitbetaalt, komt ook gewoon weer bij die spaarders terecht. Dan zou je het redelijk in zekere zin fair en directe transmissie kunnen zien. Maar op dit moment zit daar zit heel veel marge tussen. Je verwacht eigenlijk dat die private partijen dat doorzetten op een manier. En we hebben gezien in 2019 in de VS gingen al die rentes omhoog. En die banken hebben gewoon nog heel lang die rente veel lager gehouden. Dus dat was het 2,5%, zat de bank op 0,1. Dus
nee, is ook zo. En veel mensen die zeggen dan natuurlijk, ik las ook op Twitter van de centrale bank kan toch gewoon zijn eigen geld printen. Waarom lost de centrale bank dit niet zelf?
Ja. Dat kan ook. En dat is ons hele stelsel is één grote afspraak. Er is geen beperking voor die centrale bank om geld te maken. Behalve de afspraken die er zijn gemaakt. En gewoon de taak die ze hebben.
Van het toetsenbord op de daadwerkelijke entiteit.
Ja, dat kan. Alleen je moet meer denken van wanneer is dat verstandig om dat te doen. En wanneer kan je dat wel doen, wanneer kan je dat niet doen. En nu hebben we afgesproken dat die bank ook gewoon een balans heeft en dat die in evenwicht moet zijn. En als je dat in één keer aan de kant schuift, dan doet dat ook wat met het vertrouwen in dat hele stelsel.
Wat al zo broos en wat is natuurlijk.
Maar ik denk wel dat dit eigenlijk, dat is eigenlijk het belangrijkste punt, wat wij ook in dat artikel maken. Van we moeten dat hele concept van wat wij nu hebben, van wat geld is en hoe dat stelsel goed gemanaged wordt, dat moeten we van een afstandje gaan bekijken en ook beter evalueren van wat hebben we nou de afgelopen 8 jaar gedaan? Wat voor problemen hebben we ook voor onszelf gecreëerd? En hoe kunnen we terug naar een stelsel waarin we dat wellicht beter in balans brengen? En ook meer kijken naar wie betaalt nou waarvoor en wie verdient aan het systeem? En dat hele,
dat is een hele maatschappelijke discussie natuurlijk die over datum is of die we al jarenlang voeren met elkaar, waar jij natuurlijk een heel actieve rol in gespeeld hebt. Ons geld, wij met de depositobank, iedereen. En in Nederland is er gelukkig best wel een discussie, maar nog steeds blijft het systeem gewoon bol staan van de verkeerde incentives en allerlei compensatiestructuren. En wordt geld heen en weer gepompt van partij A naar B naar C en iedereen is de draad kwijt op een gegeven moment. Maar een ander puntje zou nog kunnen zijn, dat hoorde je ook veel op ons event. Overigens was ik net vergeten te vermelden, wij richten me even tot de kijker. We gaan dat event weer organiseren, waarschijnlijk in januari. Zet vast met potlood in je agenda 20 januari. Komt meer informatie over, maar dan gaan we weer meer over dit soort dingen praten. Maar iets wat ook vaak wordt genoemd, met name dan in mijn hoek, in de hard asset hoek, is centrale banken hebben ook goud. Die zouden ook dat goud kunnen herwaarderen. Bijvoorbeeld als de ECB kan zeggen, joh, we kopen goud op voor €5.000 per troy ounce. En dan schiet die goudprijs omhoog. En dan de waardering van het goud op de balans van de centrale bank ook. En daarmee zou je eventueel de verliezen van die obligaties die je in de markt terugzet, Of anderszins zou je kunnen compenseren via de herwaarderingsreserve. Ja. En Jan Nieuwhuis, wiens huis wij, althans het huis van zijn moeder, wij mogen gebruiken. Die schrijft er ook veel over. Is dat ook nog een optie wat jou betreft?
Ja, dat is een trucje dan eigenlijk om de balans weer kloppend
te maken. Het is weer een trucje, ja. Trucje.
Ik denk dan dat er wel makkelijkere trucjes zijn voor de centrale bank dan dat ze goud moeten gaan opkopen in de markt en daarmee de marktprijs gaan manipuleren. Ik denk dat dat ook...
Het is in de jaren 30 natuurlijk al gedaan, hè?
Ja, maar ik denk niet dat het goed is voor de reputatie op dit moment. Dus ik denk dat zij veel eerder kunnen zeggen, we hoeven niet met een positief eigen vermogen te gaan werken. En dat gaan we over een aantal jaar. Want die op een gegeven moment lopen die obligaties ook weer af. Dan lost dit probleem zich vanzelf op. Dan gaan we wel weer winst maken als centrale bank. Dan vullen we het gewoon weer aan.
Het zou een paradigma verschuiving kunnen zijn. Vroeger hadden we ook niet het idee dat negatieve rentes mogelijk zouden kunnen zijn. Dus ja, waarom ook niet negatief eigen vermogen? Daar wen je ook wel weer aan, denk ik dan maar.
Maar ik denk dat eigenlijk het belangrijkste aan het geheel is dat je moet gaan bedenken dat die centrale bank probeert die geldhoeveelheid te sturen in de maatschappij. Maar doet dat met een rente-instrument op centrale bankreserves en met de hoeveelheid centrale bankreserves in dat systeem. Maar de daadwerkelijke geldhoeveelheid waar het over gaat, daar gaan ze niet over. Daar gaan de banken over. Die creëren die tegoeden, die creëren leningen. En die hoeveelheid...
M2, M3.
Ja, en als daarbovenop zit weer de schaduwbankieren sector. Nou, en die sectoren, die zorgen ervoor dat er meer of minder geld bij komt. Die zorgen ook dat er bijvoorbeeld inflatie kan ontstaan. En die centrale bank probeert dat te beïnvloeden. Maar er zitten dus allerlei transmissieproblemen. Dus dat het gewoon... dat er spelers die denken, nou, dit is wat de centrale bank wil. Maar voor ons is het
Maar daarom wil de centrale bank zo graag die digitale euro. Hè? Dus volgend jaar gaat de Europese Commissie met wetgeving komen. En dan in 2000, ook eind volgend jaar is DNB klaar met haar studie of de ECB. En dan 2 jaar later zou het ingevoerd kunnen worden. Hè? Waarschijnlijk wil de ECB zo snel mogelijk digitaal geld kunnen verstrekken aan burgers, juist om die transmissie te vergroten en te verbeteren. Ben je het daarmee eens?
Nou, dat zou dus... Je kunt andere instrumenten dan gaan inzetten, makkelijker.
Ja.
Als je recht... Want dat zou dus een verandering zijn in het systeem. Want dan geef je burgers toegang tot eigenlijk die centrale... Wat nu centrale bankreserves zijn, het primaire geld. Dat gaan we dan waarschijnlijk anders noemen. Dan heet het CBDC.
Maar je geeft nog meer macht aan die centrale bankiers dan?
Op zich, wat je vooral doet, is je haalt een schakel weg die nu bij die commerciële banken ligt. Dus die macht ligt dan ook weer bij de politiek.
Wat meer centralisatie. En dus ook meer corruptie en nog meer. Je was natuurlijk heel kritisch over de vrij beperkende maatregelen tijdens de coronatijd. Maar ik wil niet denken weten wat voor nare trucjes de machthebbers kunnen uithalen met ons, als ze ook direct controle hebben over onze wallet. Want daar gaat het dan meer komen met de digitale euro.
Ja, dit gesprek voor heel veel. Als het over CBDC gaat, dan laait meteen de angst op dat de staat misbruik maakt van enige mogelijkheid.
Nou, kijken naar de afgelopen 2 jaar kan ik me die angst goed voorstellen.
Maar dit gebeurt al nu doen commerciële partijen het. Maar we zijn banger voor de overheid dan voor de Rabobank en de ING. Dat is
en jouw punt de perceptie. Even bang zijn voor iedereen.
Nou ja, ik denk dat je vooral moet... Kijk, daar komt een heel fundamentele discussie. Als mensen überhaupt geen vertrouwen meer hebben in de overheid, en dat zie je door corona, is dat bijvoorbeeld aangewakkerd. Ja, dan ontstaat er een soort van, alles wat de overheid doet gaat toch mislukken. Het is bedoeld voor surveillance. Ze gaan ons naaien. Dat is eigenlijk dan de gedachte.
Dat sfeertje ontstaat.
En dat sfeertje ontstaat. Ja. En dan ga je zeggen, nou, dan laat het maar aan die commerciële bank. Terwijl die commerciële banken nu de afgelopen 20 jaar hebben bewezen van, ja, die zetten dat zij de macht over de creatie van dat geld hebben, zetten zij in voor hun eigen doeleinden, namelijk winst optimaliseren.
Ja, als je met bankiers praat, ik praat met Michael Avery van Rabobank vanmorgen gesproken en Wim Boonstra, die zijn ook hartstikke, maar waarschijnlijk ook om hun eigen parochie of hun eigen businessmodel te supporten, maar die zijn heel erg bang voor die digitale euro, want ze zeiden, ja, want dat heeft ook met een soort van vrijheidsperkende maatregelen, maar ze zijn natuurlijk vooral bang voor de funding van hun eigen...
Ja, ze zijn gewoon bang voor de funding van de bank. Maar het idee dat je zegt, want we weten dat het hele geldstelsel staat dus is gewoon een soort van kasteeltje met verschillende laagjes.
Een piramide.
Een piramide. En de omgekeerde piramide. En dat fundament, daar zit nu die centrale bank.
Ja.
En daar zit een heel systeem op. En dan houden ze nog toezicht op die banken. En dat is ook de reden misschien wel waarom ze nu zeggen, nou, laten we die banken nu maar gewoon betalen. Want daar hebben we tenminste nog controle op. Want anders gaan er misschien nog meer financiële transacties naar het schaduwbankaire systeem zich verplaatsen. En daar hebben we helemaal geen zicht op. En daar ontstaan telkens de crisissen.
Ja.
Dus het idee dat je zegt, we moeten dat systeem hervormen en erkennen dat die overheid hier een rol in speelt. En dan kan je kan echt al die kritiek hebben op de centrale bank, is dat het juiste instituut moet die dat gaan managen. Maar het idee dat er iets van een publieke digitale munt komt, dat is volgens mij echt nodig. Alleen de vraag is, hoe richten we dat in? Hij gaat er sowieso ook komen, want er wordt aan gedacht. Alleen je kunt hem inrichten op een hele dystopische manier, zoals jij net schetst. Maar je kunt hem ook inrichten om de balans terug te brengen en wat macht van die commerciële banken.
En dat is wat me hier Alkaya probeert te bereiken via zijn werk in de Kameren. Maar er zijn ook steeds meer mensen die zeggen van oké, die euro die heeft zijn beste tijd gehad. Kaag die gaat ook de Tweede Kamer informeren over het plan B, want er ligt een plan B op de plank. Maar men is bang dat dat uitlekt, want dan gaan mensen natuurlijk zich gedragen alsof plan B werkelijkheid wordt. Zou je ook niet kunnen stellen dat met waar je nu mee bezig bent, dat het is eigenlijk een soort van melk waarvan de houdbaarheidsdatum in de nabije toekomst ligt. En je gaat die melk proberen nog wat zoeter te maken tot die uiteindelijk toch over datum is. Dus kortom, ben je niet bezig met de vorige oorlog te bevechten? Is het niet nog beter om te kijken van oké, wat moet er na de euro komen? Of ben je nog redelijk positief over de toekomst van de euro?
Ja, ik denk de euro-discussie is weer, dan compliceert het geheel. Want dit waar we het nu over hebben, is in principe nog ook door de euro nog moeilijker. Want we hebben het meteen met de ECB te maken. We hebben niet alleen over Nederland. Maar dit vraagstuk van hoe bedrijven wij monetair beleid? Hoe gaan we om met het rente-instrument? Wat is de transmissie daarvan? Hoe gaan we om met reserve requirements?
Ja.
Moeten we sturen op de prijs van geld of op de hoeveelheid geld in de samenleving? Dat zijn allemaal hele fundamentele vragen. En daar kunnen we ook, denk ik, leren van het verleden. In het verleden gingen we daar ook anders mee om. Werd er ook anders gedacht. Ander monetair beleid, hogere reserves requirements. Tot 2008 was het in de VS verboden om rente te betalen op die reserves. Nu vinden we het de normaalste zaak van de wereld. Dus het is altijd een politiek samenspel. Moeten we het nu in de euro over hebben? Ja, het idee van we gaan de euro nu afschaffen en dan is deze problematiek opgelost. Daar geloof ik niet van. Want,
ja, precies. Van, joh, we hebben het ding nu. We kunnen maar beter het zo goed mogelijk met elkaar regelen.
Zou je een aparte discussie over. Wat is de mogelijkheid om terug te gaan naar een ander systeem waarbij je de soevereiniteit weer binnen het land legt? Maar dat vind ik dat gaat eigenlijk. Dat vind ik een andere discussie dan hoe gaan we om met dat monetair beleid? Waarbij wel, omdat we in die euro zitten, is het allemaal nog politiek moeilijker, verschillende belangen. En is het eigenlijk nog moeilijker om die consensus te vinden. Want we zitten wel met het probleem dat als die rente nu omhoog gaat, dat die staten in Zuid-Europa, Italië, die krijgen echt problemen om zich dadelijk nog te financieren en dat betaalbaar te houden. Dus we zitten gewoon met een.
Dus die rente kan eigenlijk ook niet omhoog. Hè? Dat is een beetje een probleem.
Maar we zitten in een systeem, als je erover nadenkt, dat we hebben jarenlang geprobeerd de economie te stimuleren. Het gevaar van deflatie moesten we uit de buurt blijven. Dus we hebben eigenlijk we noemden het ook onconventioneel beleid gevoerd. En nu worden we verrast door de inflatie. En het enige instrument wat we hebben is van keihard die rente omhoog gooien. En als je dan gaat denken, wat is de gedachte daarachter? Is het gewoon de economie crashen?
Ja.
Weet je, als we gewoon
werkloosheid veroorzaken. Dat is het doel.
We zorgen er gewoon voor dat mensen problemen gaan krijgen met hun financiering. Dat ze dus super spaarzaam gaan leven, niks meer uitgeven. Dat ze misschien wel een huis moeten verkopen.
Dat klinkt heel complotterig, maar feitelijk is dat wel.
Dat is
wat het doel is. De economie moet worden gecrashed om van die inflatie af te komen.
Ja, en dan heb je dus
een paardenmiddel is het enige wat ze hebben.
En dat vind ik echt eigenlijk shocking, dat wij in een geciviliseerde samenleving, maar ons middel is gewoon de mensen, en vooral aan de onderkant van de samenleving, eigenlijk gewoon uit hun baan te krijgen, zodat ze geen geld meer hebben om uit te geven. Ja,
het is...
En dan gaat de inflatie omlaag.
Nee, maar dat hele manische depressief aan dit systeem, dat we het nog steeds niet beter hebben geregeld, dat is de reden waarom ik überhaupt bezig ben met dit soort shit. Omdat dat moet toch uiteindelijk beter kunnen worden. En ik ben dan meer een voorstander van inelastische of hardere geldsystemen, zodat je minder die krediethoos hebt en daardoor ook een minder harde kater. Dus als je nou gewoon verzorgt dat we iets minder met elkaar feesten op monetair gebied, dan is die kater uiteindelijk ook minder. Ja. Dat zou mijn voorstel zijn, of althans daar probeer ik aan te werken. Maar het is inderdaad heel erg ziek dat we in zo'n systeem leven waarbij we die rampspoed op ons moeten afroepen om het weer in het geheel te krijgen.
Ja, en het is daarin een samenspel tussen die commerciële partijen en overheden die met elkaar nu vervlochten zijn. Ja. Dus we zitten in deze consternatie waarbij die commerciële banken het geld creëren en die centrale bank vanuit het algemeen belang dat probeert te temperen. Maar daar zitten ook allemaal oud-bankiers die ook weer uit die wereld komen. Dus dat zit met elkaar verweven. En het is eigenlijk nodig om echt meer uit te zoomen en te zeggen, jongens, werkte dat nou echt zo goed met die commerciële banken die dan die geldhoeveelheid een beetje stabiel moeten houden? En kunnen we dat daadwerkelijk beïnvloeden met die rentestand? Nou, het onconventionele beleid heeft laten zien dat niet zo heel erg goed lukte. Dus ja, dat moeten we echt gewoon meer bevragen. En dat is wel ook de rol van de politiek.
Ja.
En ja, dat is alleen een beetje lastig dat er zo weinig mensen hier zich echt in verdiepen. En zeker vanuit de politiek zijn er maar weinig mensen die hiermee bezig zijn.
Want is er veel politieke oproer geweest of kamervragen over dit nakende verlies van DNB en dat de samenleving daar voor garant gaat staan?
Nou, er is wel een debat geweest en het komt nog meer debat, denk ik. En daar zeiden wel kamerleden, ook van de VVD, die Elko Heijnen bijvoorbeeld, die zei van, dit kan toch niet, dit is politiek. En toen dacht ik, hey, dat heb je goed verwoord. Het is inderdaad politiek. En hij zei ook, we hebben jarenlang dit al geroepen, maar we moeten wegblijven van die ECB, want die is onafhankelijk. En dat is ergens ook een beetje een misvatting. Kijk, je mag niet als staat zeggen, ECB, wij willen meer geld, kom maar met die blanco check. Maar je mag wel gewoon als politicus bevragen wat die centrale bank nou doet, wat die moet doen en of dit wel de juiste beleid is. En dan zitten we wel in de euro, dus moeten we dat dan met mandaatwijzigingen, allerlei zaken gaan doen. Dus maakt het ingewikkeld.
Nou, blij dat jij er zo dicht op zit, Thomas. En ik kan me voorstellen dat voor de gewone man toch best wel een gecompliceerd verhaal is met reserves, excess reserves, rentes, prijzen. Om gewoon nog even plat te slaan. Het is wat jou betreft belangrijk dat dit politiek wordt besproken, want anders en dat de ECB hier op een andere manier straks mee omgaat, want anders dan is de belastingbetaler gewoon die sjaak de komende jaren voor miljarden. Dat is eigenlijk wat er aan de hand is.
Eigenlijk, als je nu gaat kijken, hebben we gewoon heel veel claims in de samenleving met heel veel mensen die denken dat ze rijk zijn, maar de economie en wat er voor productie achter staat is eigenlijk niet toereikend om dat allemaal te gaan toekennen. Dus we moeten met z'n allen die toekomstverwachtingen bijstellen. En dat betekent een verdelingsvraagstuk in het hier en nu van hoeveel van die claims zijn reëel en wie krijgt ze dan? En ja, als de rekening wordt verdeeld, dan zijn er natuurlijk altijd partijen die vinden dat zij niet mee hoeven te betalen. Andere partijen wel moeten betalen. Dus dat is eigenlijk het gesteggel nu.
Het is altijd een verdelingsvraagstuk.
En dat is nu wat er nu heel direct voor ligt. Dus van, gaat die pijn nu bij die belastingbetaler weer vallen? Of gaan die banken ook zeggen, jongens, wij gaan ook gewoon bijdragen aan. Ja. En de ECB heeft daar nu wel veel aan te zeggen. Dus ik ben heel benieuwd wat er donderdag gezegd wordt.
Wat donderdag gaat komen, ja.
In de persconferentie.
Wellicht maken ze nog een referentie naar dit legendarische gesprek. Dat rollen. Waar kunnen mensen jou vinden?
Ja, op Twitter kun je me volgen.
Tinder. Je bent even vriend tegenwoordig.
Follow the money. Ja.
Nee, helemaal goed. Dankjewel, Thomas. En aan de kijker, vind je het een leuk gesprek? Abonneer je, zet ook even het belletje aan. En als je op de hoogte wil blijven van het nieuwe event wat we in januari gaan doen, zorg er inderdaad echt voor dat je abonneert en dat je ook jezelf even inschrijft op onze nieuwsbrief. Dat kan op hollandgold.nl onderaan de pagina. Dank vast voor het kijken en Thomas, nogmaals bedankt.
Yes.